Goedemorgen gemeente. Ik was vergeten de afkondigingen uit te printen. Welkom in deze dienst waarin dominee W. Schinkelshoek voor ons voor zal gaan. Met grote blijdschap maak ik u bekend dat in het gezin van Alex en Leonie van Dorp een zoon geboren is die de naam Jesse Alexander heeft gekregen. Zijn roepnaam is Jesse. We feliciteren hen hartelijk en wensen hen God zegen in de opvoeding van hun zoon. Tevens maak u bekend, zoals u in de brief heeft kunnen lezen, die u gisteren heeft ontvangen, dat onze predikant, dominee Kroneman, met ingang van 1 oktober zal terugtreden als predikant van onze gemeente en aan het werk zal gaan als havenpredikant in Rotterdam. Dat betekent dat onze gemeente binnenkort vakant zal zijn. Na de zomervakantie zullen we u meer informatie geven. Wens onze predikant, zijn gezin en u als gemeente God zegen toe in de komende periode van afscheid nemen. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u, wat betreft de diensten. Vanmiddag om 5 uur zal dominee J.C. de Groot voor ons voorgaan. Volgende week zondag, 2 augustus, zal om 10 uur dominee J. Kommery en om 5 uur dominee D.H.J. Volkers voor ons voorgaan. Vanmiddag is er om 3:30 een open samenkomst in dit kerkgebouw. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats. De derde collecte ook voor de kerkvoogdij, voor het evangelisatiewerk in Schiedam. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 25, vers 1, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp is in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die zijn trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden. En de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons als een zonde gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten wij onze eredienst voortzetten. En dat willen we dan doen door met elkaar te gaan zingen. En dat zingen doen we dan uit Psalm 96. 96, de verzen 1 en 2. Zing, zingt een nieuw gezang den Heere. Zingt aarde, zing dien God ter ere. En wat er verder volgt uit het eerste en tweede vers van Psalm 96. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarin gij uw treden wendt. Dat is de tweede vers van Psalm 25, die we met elkaar zullen zingen nadat wij de wet van de Heer met elkaar hebben gelezen. Maar eerst plaatsen wij ons dus voor de spiegel en onder de belofte van deze wet. En deze wet kunt u vinden in Exodus 20. En laten we allemaal met eerbied en ontzag luisteren naar de woorden die de Heer ons vanaf Horeb heeft laten horen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of boven op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet dan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat u daarin verlengt door het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze wet aan zijn gemeente in een uittreksel gegeven. En dat heeft hij gedaan in Matteüs 22 van vers 37 tot en met vers 40. En dan zegt hij dit: u zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en al de profeten. Op deze zondagmorgen wil ik nu de Bijbel openen in het boek Handelingen. Handelingen van de Apostelen, zo noemen wij dat boek. Maar het zijn eigenlijk handelingen van de Heilige Geest. En wij lezen vanuit hoofdstuk 5. Handelingen 5. En dan beginnen we bij vers 12. En dan lezen we door tot en met het 32e vers. Dus Handelingen 5, vanaf vers 12. Tot en met vers 32 als onze schriftlezing. En er gebeurde door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren allen eensgezins bijeen in de zuilengang van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich daar bij hen aan te sluiten, maar het volk had grote achting voor hen. En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, menigten, van zowel mannen als vrouwen, zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en lichtmatten legden, opdat wanneer Petrus voorbij kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen. Maar de hoge priester stond op en alle die bij hem waren. Dit was de sekte van de Sadduceeën. En ze werden vervuld met afgunst. En ze sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de openbare gevangenis. Maar een engel van de Heere opende 's nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. En als zij dit gehoord hadden, gingen zij tegen de ochtend de tempel in en gaven onderwijs. En de hoge priester en zij die bij hem waren, kwamen samen, riepen de raad en al de oudsten van Israël bijeen en stuurden dienaren naar de gevangenis om hen te halen. Maar toen de dienaars daar kwamen, vonden zij hen niet in de gevangenis. Dus keerden zij terug en berichten: wij stelden wel vast dat de gevangenis met alle zorgvuldigheid afgesloten was. En dat de bewakers buiten voor de deuren stonden. Maar toen wij die geopend hadden, troffen wij binnen niemand aan. Toen de hoge priester, de bevelhebber van de tempelwacht en de overpriesters deze woorden hoorden, vroegen zij zich met de betrekking tot hen vertwijfeld af wat is moest worden. En er kwam iemand die hun berichtte: zie, de mannen die u in de gevangenis gezet hebt staan in de tempel en onderwijzen het volk. Toen ging de bevelhebber er met de dienaars heen en bracht hen zonder geweld mee, want ze waren bevreesd voor het volk dat zij anders gestenigd zouden worden. En toen zij hen er gebracht hadden, leidden zij hen voor de raad. En de hoge priester vroegen: hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. En de God van onze vader heeft Jezus opgewekt, die u omgebracht hebt door hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van de zonde. En wij zijn zijn getuigen van deze dingen. En ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Tot zover onze schriftlezing. Laten we de Heer om een zegen vragen over deze zijn dienst, om de opening van het woord en de bediening van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heer in de hemel, op deze zondagmorgen, aan het begin van de vakantieperiode, komen wij tot u. Zeggen wij u dank dat we hier mogen zijn als gemeente, dat er een geopende Bijbel is en dat we mogen luisteren naar het woord. Het woord wat we met elkaar gelezen hebben en het woord waar straks uit gepredikt zal worden. En dat wij ons zetten onder dat woord in alle rust. Alles wat ons onrustig maakt, maken kan of onrustig heeft gemaakt, dat we dat achter ons laten. Om in alle rust te luisteren naar de woorden die de Geest tegen ons wil zeggen. Vanuit deze aloude geschiedenis van eeuwen geleden, komt u tot ons. Wilt u ons onderwijzen? Wilt u ons vertroosten en bemoedigen? Ondanks dat het aangrijpende wat er gebeurd is toen, zoveel eeuwen geleden, dat de verkondiging van het evangelie toch doorgaat. We kunnen mensen in de gevangenis zetten, maar we kunnen uw Heilige Geest niet in de gevangenis zetten. We kunnen mensen verbieden om iets te zeggen, maar we kunnen nooit de mond van Christus laten zwijgen. Want hij spreekt en hij wil hebben dat het woord van hem verkondigd wordt. Wilt u zo, Heere, zegen, de prediking zegenen. Wilt u zo alles geven wat nodig is in het luisteren, dat de onrust ons niet bezighoudt, dat we de woorden die we thuis hebben overdacht in alle helderheid voor de geest mogen komen, en dat we de woorden in duidelijkheid uitspreken, in het midden van de gemeente mogen ontvouwen en uitleggen en toepassen, opdat het ons bemoedigt, vertroost, te midden van de situatie waarin wij verkeren en waarin wij leven. Wilt u zo, Heer, met de gemeente zijn. We bidden voor Alex en Leonie van Dorp. Er is een zoon geboren, Jesse. Dank, Heer, dat u een kind gegeven heeft. Dank dat u de moeder gespaard heeft. Leven heeft gegeven, leven heeft gespaard. wilt u met Alex en Leonie zijn. Ze alles geven wat nodig is in het opvoeden van Jesse. Heere, wilt u ze vertroostelijk met uw woord nabij zijn. En alles geven wat nodig is in deze weg. We bidden ook en we zeggen dank, Heere. Dat de afgelopen maandag en dinsdag kinderbijbelclub is geweest. Een goede en bemoedigende opkomst. Wilt u het zaad wat gestrooid is ook zegenen. Dat is tot de eer van uw naam. Dat ook hier in Schiedam velen tot geloof en bekering mogen komen. En ook al zijn wij kleine mensjes, u wilt ons gebruiken. U wil hebben dat wij het woord verkondigen. Ondanks dat het mogelijk moeilijke omstandigheden zijn. Zo bidden we ook voor de open samenkomst van vanmiddag. Geef een goede bijeenkomst. Wilt u broeder Marius zegenen. Alles geven wat hij nodig heeft om deze dienst te leiden. Heere, vertroost zo ook een ieder met uw woord. Als de woorden gesproken worden, ook de mensen die komen. Dat ze zich bemoedigd mogen weten en mogen zien wie u bent, o Heer Jezus Christus. We bidden ook voor dominee Kroneman en zijn gezin. Vanwege de nieuwe roeping die hij ontvangen heeft. Hij gaat de gemeente na zoveel jaren verlaten. Banden zijn er gevallen. Lief en leed is er gedeeld. Wilt u met hem en zijn gezin zijn als ze in een nieuwe situatie, in een nieuwe fase van het leven ingaan? Onbekend, wat staat je te wachten? Wilt u ook met de gemeente zijn? Onbekend, de toekomst, wat staat je te wachten? Maar één ding mogen we weten. U bent erbij, Heere. Het gaat niet buiten uw voorzienigheid om. U gaf ook aan de apostelen de opdracht nadat ze gevangen hadden gezeten om weer terug te gaan. En dat woord van het evangelie te verkondigen. En zo mag ook in Schiedam de verkondiging van het evangelie doorgaan. Het ligt alles in uw hand. Ook gaat het misschien iets anders dan wij zouden verwachten. Maar het loopt u niet uit de hand. Vertroost de gemeente, de broeders van de kerkraad. Komt weer veel werk op hun schouders. Wilt u ze nabij zijn en alles geven wat nodig is. Ook in het midden van de gemeente, heren. Toeleven naar afscheid. Wilt u een goede afscheidsmomenten geven met dominee Kroneman. Het werk wat hij hier gedaan heeft, de zegen die hier gevallen is. Ja, Heere, wilt u zo met deze gemeente zijn, ook in de toekomst. We bidden ook voor Ed en Jolanda Stam. Vader is overleden, aangrijpend. Aangrijpend om een dierbare te verliezen, zeker je vader, je moeder en alle die je heel dichtbij staan. Maar wilt u ze nabij zijn, Heere? Dat ze ook in deze weg mogen zien op u. Dat ze zich getroost mogen weten door uw woord. Want daar gaat het over. Wilt u nabij zijn. Ondersteunend onder eeuwige armen. Wilt u hen vervullen met uw genadige geest. Zo bidden we, Heere, voor het geheel van de gemeente. Voor de jongens en meisjes. Voor de vaders en de moeders en de opa's en de oma's. U weet wat in onze harten leeft. U kent de gedachten. U kent de overwegingen. Maar wilt u nabij zijn. Want als we toch zien op u, als we toch zien op die overste leidsman, de volleinde van het geloof, dan kunnen we het leven toch aan. Dan kunnen we de strijd aan, want dan mogen we weten, u bent nabij. Dan mogen we ook onze zorgen, onze noden, onze vragen, maar ook onze blijdschap in uw handen leggen. Ja, Heere, wees ons zo in alles nabij. We bidden wereldwijd ook voor uw kerk. Voor uw gemeente, waar ook, op welke plaats ook. Ook op deze zondag, als het evangelie verkondigd wordt. Dat er rijke vruchten mogen vallen. Bemoedig uw gemeente in de verdrukking. De gemeente die vervolgd wordt, die zit in gevangenissen en concentratiekampen. De voorgangers, de gemeenteleden. Heere, wilt u ze nabij zijn. En dat er vruchten mogen vallen. Geloof en bekering waardig. Zo bidden we ook voor Israël. Heere, neem het deksel van hun aangezicht weg. Opdat ze Jezus van Nazareth, de Messias, mogen erkennen en beleiden als hun heren en hun heiland. Dat hij die gekomen is, ook voor hen gekomen is. Dat ze hem omarmen. Hem omhelzen als de zaligmaker die gegeven is. Heer, geef ons een goede dienst met elkaar. Dat het is tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Wij vragen dat om Jezus wil. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen. En we willen het doen van Psalm 2. En van die psalm zingen wij dan de verzen 4, 6 en 7. 4, 6 en 7 van psalm 2. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld. En wat er verder volgt uit de versen 4, 6 en 7 van Psalm 2.
Thank you.
De tekstwoorden voor de preek van vanmorgen vindt u in het 20ste vers van Handelingen 5. Het 20ste vers. En Gods woord luidt als volgt. Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. Het 20ste vers als tekstwoorden voor de prediking. Als thema heb ik boven de preek geschreven. Het woord van het leven laat zich niet gevangen zetten. Het woord van het leven laat zich niet gevangen zetten. Een drietal gedachten bij deze tekstwoorden. In de eerste plaats, de Heere opent de weg voor zijn woord. In de tweede plaats, de apostelen gehoorzamen God boven mensen. En in de derde plaats, de verhoogde Christus schenkt bekering en vergeving. Dus het woord van het leven laat zich niet gevangen zetten. Een drietal gedachten daarbij. De Heere opent de weg voor zijn woord. De apostelen gehoorzamen God boven de mensen. En de verhoogde Christus schenkt bekering en vergeving. Gemeente, jongens en meisjes in ons midden. Een gevangenis kan mensen vasthouden. Misschien bent u wel eens in een gevangenis geweest. Heeft u daarin gekeken? Dan worden de deuren gesloten, grendels ervoor geschoven, bewakers nemen hun plaats in. Je zit opgesloten. Maar het woord van God laat zich niet opsluiten. Laat zich niet gevangen zetten. Mensen kunnen proberen de verkondigers van het evangelie het zwijgen op te leggen. En wereldwijd gebeurt dat ook. Maar ze kunnen de levende Christus niet tegenhouden. Ze kunnen apostelen opsluiten, dat gebeurt hier. Maar ze kunnen het evangelie niet binden. Dat is waar het in dit Bijbelgedeelte over gaat. De strijd rondom de naam van Jezus. Die wordt in de eerste hoofdstukken van Handelingen steeds heftiger en heviger. Na de genezing van de kreupelen bij de poort de Schone verkondigt Petrus dat Jezus uit de doden is opgestaan. Zij, Petrus en Johannes, worden gevangen gezet. En ze krijgen het bevel, pin op de neus, dat zij niet meer in de naam van Jezus mogen spreken. Maar ze kunnen niet zwijgen. Wij kunnen niet nalaten om te spreken wat wij gezien en wat wij gehoord hebben. We zijn er getuigen van geweest. Ze gaan terug naar de gemeente en ze gaan samen met de gemeente bidden om vrijmoedigheid. Om het woord van God weer te spreken. En dan lezen we dat ze bij dat gebed vervuld worden met de Heilige Geest. En dat de aarde beweegt, de Heere spreekt. Daarna, begin van Handelingen 5. De gemeente wordt bedreigd door Ananias en Safira, althans hun huichelarij. Was eerst de aanval van buitenaf op de christelijke gemeente. Met Ananias en Safira komt de aanval van binnenuit. Door een ernstig, aangrijpend godsoordeel reinigt de Heere zijn gemeente. Ze worden met vrees vervuld, alle die ervan horen. Ja, niemand kan zich zomaar op grond van je eigen overwegingen of je eigen gedachten bij de gemeente van de Heere voegen. Hij vraagt dat je buigt voor hem. Gods genade is rijk. Maar zijn heiligheid is ook groot en aanwezig. Na dit oordeel over Ananias en Safira lezen we dat de gemeente blijft groeien. De gelovigen komen eensgezind bijeen in de zuilengalerij van Salomo. Aan de rand van het tempelplein. Ze zijn eensgezind. Eensgezind in aanwezigheid. Eensgezind in één geloof. Eensgezind in één hoop. Eensgezind in één naam. Ze zijn met elkaar verbonden, ze zijn met de Heere verbonden. Niemand durft zich zomaar oppervlakkig bij hen te voegen. En tegelijk lezen we dat er velen toegevoegd worden. Mannen en vrouwen. Heilige ernst. En geestelijke groei sluiten elkaar niet uit, maar juist in. Juist waar God oprecht gediend wordt, vergadert zijn gemeente. Komen zij samen om hen te eren, te dienen. En door de handen van de apostelen, lezen wij, gebeuren er veel tekenen en veel wonderen. Dat betekent niet dat die handen van de apostelen nou zoveel kracht bezaten. Nee, ze waren instrumenten in de handen van God. De opgestaan en verhoogde Heer Jezus Christus werkte met zijn geest die uitgestort is. Juist in die eerste hoofdstukken van Handelingen lezen we krachtig over de aanwezigheid van de Heilige Geest. Apostelen worden gebruikt. De apostelen hadden gevraagd om vrijmoedigheid. Ze krijgen die vrijmoedigheid. En ze spreken in vrijmoedigheid. En ze doen tekenen in wonder in alle vrijmoedigheid. En waarom? Om die naam groot te maken. De naam van Jezus. De vijanden dreigen. De gemeente is een biddende gemeente. En God bevestigt het ook. Dat hij aanwezig is door middel van zijn geest in de gemeente. Want de wonderen en de tekenen staan niet los van de prediking. Het zijn juist zichtbare tekenen. Bevestiging dat Christus en zijn geest in het midden van de gemeente aanwezig is. Dat de gekruisigde Heer Jezus Christus leeft. Dat hij opgestaan is. De Heer Jezus heeft ook tijdens zijn rondwandeling op aarde zieken genezen. Onreine geesten uitgedreven. En hij werkt nu vanuit de hemel verder door de handen van de apostelen. Zijn lichamelijke aanwezigheid op aarde is voorbij. Maar zijn macht is onverminderd groot. Hij leeft. Hij regeert. En hij bevestigt juist door die tekenen, die wonderen. Het getuigenis, de prediking van de apostelen. Wonderen en tekenen zijn niet los verkrijgbaar. Ze staan ten dienste van de prediking, ten dienste van de uitbreiding van zijn koninkrijk. In deze tekenen openbaart Christus zijn macht. Openbaart hij zijn goedheid. Laat hij zien dat hij zieken kan genezen en dat hij vermoeiden en belasten wil bevrijden. Hij laat zichtbaar zien wat er geestelijk in het midden van de gemeente gebeurt. Hij bevrijdt uit de macht van de zonde en de duisternis. Hij herstelt wat de zonde gebroken heeft. Want de tekenen moeten de mensen niet bij de apostelen brengen. Die tekenen, die wonderen, moeten ze bij Christus brengen. Het gaat om hem, dat ze bij hem komen. En daarom worden de zieken naar de straten gebracht. Men hoopt dat de schaduw van een Petrus op de zieken zullen vallen. Opdat ze genezen zullen worden. Niet dat de schaduw van Petrus nu zo machtig is. Maar juist door de apostelwerk Christus. Door de apostel dat hij zijn macht en zijn kracht zien. De tekenen en de wonderen getuigen van Christus koninklijke macht. En zij wijzen vooruit naar dat koninkrijk wat eenmaal gaat komen. Waar geen ziekte meer zal zijn. Waar geen dood meer zal zijn. En waar de duivelse machten geen plaats meer zullen hebben. Want de duivel is uitgesloten van dat koninkrijk. Het bericht verspreidt zich dat er daar in Jeruzalem wonderen gebeuren. En ook mensen uit de omliggende plaatsen komen en brengen hun zieken. Met andere woorden, als we dit allemaal lezen, is het plan van de leiders, het Sanhedrin, mislukt. Ze hadden een poging gedaan om de verkondiging van de naam Jezus te laten stoppen. Ze hadden geprobeerd die naam uit te wissen. Maar hoe meer verzet, hoe krachtiger die naam naar boven komt. En hoe meer die naam bekend wordt gemaakt. En ook dat roept weer verzet op. De hoge priesters en de medestanders worden vervuld met nijd, jaloezie en afgunst. En Lucas vermeldt er in het bijzonder bij dat zij behoren bij de partij van de Sadduceeën. En dat is natuurlijk niet zonder betekenis. Want de Sadduceeën ontkende de opstanding uit de doden, daar wilden ze niets van weten. Maar hier klopt dan het hart van het evangelie. Juist de opstanding en de verkondiging van de opstanding van de Heer Jezus Christus is het hart van de prediking van de apostelen. Elke genezing die plaatsvindt daar toen in Jeruzalem is een aanklacht tegen het Sanhedrin. De apostelen zeggen namelijk niet alleen dat hij leeft, maar zichtbaar laten ze het zien door de tekenen als een getuigenis dat de levende Christus aanwezig is. De Sadduceeën zien het voor hun ogen gebeuren. Moet je het eens voorstellen. Je bent tegen hem. Je verzet je tegen hem. Je wilt niets van die naam weten. Je gelooft al helemaal niet in de opstanding. En dan wordt er gepredikt in die naam dat hij opgestaan is. En dan komen de tekenen en wonderen die dat bevestigen. Dan begrijpt u het verzet. Dan begrijpt u de afgunst. Want hun positie en hun aanzien wordt bedreigd. En tegelijk, het houdt hen een spiegel voor. Het ontmaskert hun ongeloof. Ze hebben de opstanding ontkend. En nu zien ze overal in Jeruzalem de tekenen van de opstanding verschijnen, want hij werkt en hij leeft. Ze hebben vijandschap tegen de levende Christus, die zij verworpen hebben. En zo worden de apostelen gegrepen. En ze worden in de gevangenis gezet. Het eerdere spreekverbod uit Handelingen 4 tegen Petrus en Johannes heeft geen effect gehad. Nu worden de apostelen allemaal gevangen genomen. Eerst was het Petrus en Johannes. De tegenstand wordt dus steeds heftiger. Niet enkele predikers worden gevangen genomen. Nee, al de predikers worden gevangen genomen. Ze moeten allemaal tot zwijgen worden gebracht. Die naam moet niet meer verkondigd worden. En het Sanhedrin, de leiders, beschikken over gebouwen, bewakers, juridische macht. Zij menen dat ze de beweging rondom de naam van Jezus kunnen beheersen. De apostelen zitten in de gevangenis. Einde verhaal, zouden wij denken. Maar nee. Midden in de nacht komt een engel van de Here. De deuren worden geopend, de apostelen worden naar buiten geleid. De Here bevrijdt zijn knechten. En waarom bevrijdt de Here zijn knechten? Zegt de engel tegen hen, maak dat je wegkomt. Vlucht uit Jeruzalem. Hier heb je niks meer te zoeken, want ze mogen jullie hier niet. Zoek een veilige plaats. Zegt de engel dat? Integendeel. Ze worden teruggestuurd naar de plaats waar het gevaar het grootst is. Ze moeten terug naar die tempel. Gaat heen en staat en spreekt in de tempel tot het volk al de woorden van dit leven. De Heer opent de gevangenis. Opdat de verkondiging van zijn woord en de bekendmaking van de naam van zijn zoon door zal gaan. Hun bevrijding staat in teken van de dienst van het woord en de prediking. Hun persoonlijke veiligheid is niet het hoogste doel hier. De voortgang van het evangelie, daar gaat het om. De jonge gemeente die net zo bloeit en groeit, moet niet verstikt worden door de vijandschap. Die moet kunnen blijven groeien en blijven bloeien. De Heer grijpt dus zelf in. Later worden de apostelen ook nog gegezeld. Godsbewaring betekent niet dat Gods knechten en alle die het evangelie verkondigen en zijn gemeente niet zouden kunnen leiden. Maar het betekent wel dat het werk van de Here niet gestopt kan worden door de tegenstanders. Hij bewaart en vermeerdert zijn kerk tot de laatste dag toe. De geopende gevangenisdeur is daarom meer dan een teken van Gods zorg voor zijn knechten. Die geopende gevangenisdeur is ook een antwoord aan die tegenstanders. U kunt mijn getuigen, mijn predikers wel opsluiten in de gevangenis. Maar u kunt mijn geest niet gevangen zetten. U kunt de predikers wel arresteren. Maar u kunt de voortgang van het evangelie niet verhinderen. Zoals ook Paulus later zal schrijven. Ik leid wel verdrukkingen. door kwaaddoeners, ik zit onder banden, maar het woord van God is niet gebonden. De engel spreekt hier, als hij die woorden geeft, aan de apostelen in Handelingen 4 vers 20, drie werkwoorden. En dan zegt hij, gaat heen, staat en spreekt. De apostelen moeten dus in beweging komen, hun plaats innemen en ze moeten standvastig getuigen. Het evangelie moet verkondigd worden. Een christelijke levenswandeling is van belang. Maar die sluit de verkondiging van het evangelie niet uit. Juist ook vanuit een christelijke levenswandel moet de verkondiging van het evangelie, als het ware, gezien worden. Dat we volgelingen van de Heer Jezus zijn. Dat we in woord en in daad laten zien dat we aan hem toebehoren. Dat we weten dat we gewassen zijn in zijn bloed. Dat we kinderen van hem zijn. Achter de overste leidsman, de volleinde van het geloof aan. De naam van Christus, zijn kruis en zijn opstanding moeten verkondigd worden. Ze moeten spreken, deze apostelen, in de tempel. In het centrum van het godsdienstige leven van Israël. Daar komen de priesters en daar worden de offers gebracht. Daar bevindt zich ook het gezag wat zich tegen hen keert. Juist daar, in het hol van de leeuw zouden we zeggen, moet het evangelie klinken. Ze moeten spreken tot het volk. Want het evangelie is niet bedoeld voor een kleine besloten kring. Heel het volk moet het horen wat God in Christus gedaan heeft. Ook de mensen die eerder hadden geroepen, kruist hem, weg met hem. Want juist die gekruisigde Christus, die opgestane Christus, laat verkondigen dat er in hem vergeving te vinden is. Dat er bij hem redding mogelijk is. Zij moeten spreken, de apostelen, de woorden van dit leven. Al de woorden van dit leven. Daar wordt allereerst mee bedoeld het leven van de opgestane Christus natuurlijk. Hij die gekruisigd wordt, leeft. En tegelijk dat ze moeten verkondigen dat het leven te krijgen is bij hem, want hij wil het wegschenken. Opdat hij leeft, kunnen dode zondaren dat leven door het geloof in hem ontvangen. En dan mag je eeuwig met hem leven. Gemeente, wat een troost liggen er in deze woorden. In deze woorden komt Christus zelf tot mensen. In de verkondiging stelt hij zijn offer ons voor ogen. Roept hij tot geloof en bekering op. Werkt hij door zijn geest het nieuwe leven. Want de geest is uitgestort. De geest die uitgaat van de Vader en van de Zoon werkt door middel van de prediking van het woord. Zo ook nu vanmorgen. Ik spreek woorden en dat zijn menselijke woorden, dat snapt u. Maar door die menselijke woorden heen wil de Heer ze gebruiken. Komt zijn naam en zijn eer aan bod. Wil hij dat laten vallen in harten van mensen? Wil hij ze vertroosten en bemoedigen door middel van dat woord? Zij, die apostelen, moeten al de woorden van het leven spreken. Niet alleen aangename dingen. Niet alleen dingen die weinig weerstand oproepen. Ze moeten spreken over zonde, over genade, over kruis en opstanding, bekering en vergeving, oordeel en eeuwig leven. We moeten niet zelf bepalen welke delen van Gods boodschap voor ons onaangenaam zijn. Al de woorden van het leven, heel de lijdensweg en de weg van de vergeving van Christus moet verkondigd worden. Moet de gemeente voorgehouden worden. Met twee woorden spreken. Dood en leven. Zonde en genade. Wet en evangelie. Dat vraagt tijd en dat vraagt vrijmoedigheid in het spreken. We kunnen samenkomen en de naam van Jezus noemen. Maar als nou de maatschappelijke druk groeit, als er nou van de overheid berichten komen, je mag niet meer samenkomen, wat dan? Of als de wereld vindt dat we een te sombere boodschap hebben, dat het alleen maar over de liefde en de hoop moet gaan, Dan zou je in de verzoeking kunnen komen om je boodschap aan te passen. Maar nee, spreek woorden, al de woorden van dit leven. Gaat heen, staat en spreekt. En zo verkondigen de apostelen de boodschap die ze hebben gekregen. We kunnen het in de evangelie lezen en Paulus doet het ook. Als hij straks op pad gaat, verkondigt hij al de woorden van het leven. De apostelen gehoorzamen aan het woord. De apostelen, dat is mijn tweede gedachte, gehoorzamen God boven mensen. De apostelen wachten niet tot een veilig tijdstip. Vroeg in de morgen gaan ze al naar de tempel, gaan ze het volk onderwijzen. Het volk wat waarschijnlijk rond het morgenoffer al binnenkomt. Velen komen naar de tempel om de offerdienst mee te maken. En de apostelen gaan niet in een verborgen hoekje staan. Ze voeren de opdracht uit in de zuilengalerij van Salomo. En terwijl zij daar staan en met de prediking begint, vergadert het Sanhedrin. Ze komen samen. De officiële leiding van Israël in geestelijk opzicht staat hier tegenover het apostolisch getuigenis. Zij willen de apostelen veroordelen. Zij willen hebben dat de naamverkondiging, de verkondiging van de naam, stopt. Ze willen ze laten horen en het oordeel aanzeggen. En de dienaren worden naar de gevangenis gestuurd. En dan komen die dienaren daar. En de wacht staat er keurig netjes voor. De deuren zijn gesloten. Zitten op slot. Maar als dan de deuren geopend worden, is de gevangenis leeg. En dan raken de leiders in verwarring als ze dit horen. En dan komt er iemand met het bericht. Die mannen die we in de gevangenis hebben gezet, ze preken in de tempel. Staande en lerende het volk. De mannen die jullie het zwijgen op wilden leggen. Ze spreken, ze onderwijzen. Ze blijken vrij en ze verkondigen dat verboden woord. Ze verkondigen daar die verboden naam. En de hoofdman van de tempelpolitie wordt erop uitgestuurd om ze te halen. En hij haalt ze en ze gaan vrijwillig mee. Zonder geweld gebeurt het allemaal. Want ja, ze zijn toch wel bang nu dit allemaal gebeurd is. Wat zal het volk doen? Zullen ze gestenigd worden? En de apostelen gaan mee en uiteindelijk staan ze voor hun rechters. Innerlijk zijn ze vrij. Vrijer dan al die mannen die tegenover hun zitten. De raad bezit macht. Maar de apostelen bezitten de vrijmoedigheid van de Heilige Geest. De hoge priester spreekt tot hen. We hebben het jullie toch verboden? Je mag toch niet meer in de naam van Jezus leren? U hebt met uw leer Jeruzalem vervuld. En u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Zonder het zelf te beseffen, zegt de hoge priester, een groot getuigenis. U hebt Jeruzalem met uw leer vervuld. Niet lang daarvoor waren de apostelen gevangen. Niet lang daarvoor was het hun verboden. Ze zijn in alle eenvoud begonnen met de verkondiging. En nu ineens is heel Jeruzalem vervuld met die boodschap. Het gonst in Jeruzalem. De apostelen die opgesloten waren zijn bevrijd. Ze zijn eruit gekomen. En ze verkondigen hier het woord van die opgestane Jezus. Uw leer. Natuurlijk is het niet de leer van de apostelen. Want de apostelen verkondigen niet naar eigen inzichten. Nee, ze verkondigen de woorden van al dit leven. Van het werk van de Heer Jezus. Ze hebben onderwijs gekregen voor de hemelvaart 40 dagen lang van Jezus. En dat onderwijs brengen ze nu hier te bedde. Ze verkondigen dat in de gemeente van Jeruzalem. Ze getuigen wat God gedaan heeft in Christus. De hoge priester, en dat valt ons op, noemt niet de naam van Jezus. Hij spreekt afstandelijk over deze naam, deze mens. En Petrus wil juist die ene naam centraal in het midden stellen. De naam die de hoge priester vermijdt. is voor Petrus die ene naam waardoor mensen behouden moeten worden. Toen en nu. De hoge priester zegt dat de apostel het bloed van Jezus over hen wil brengen, over de leiders. Hij begrijpt dat hier een schuldvraag achter ligt. Wanneer Jezus werkelijk door God is opgewekt, dan was de veroordeling van het Sanhedrin een vergissing. Dan hebben de leiders zich verzet tegen Gods Messias. En Petrus zegt, als hij die aanklacht hoort van de hoge priester, ik moet God meer gehoorzaam zijn. Wij moeten God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Dat is natuurlijk geen algemene oproep tot opstand tegen elk gezag. De schrift leert dat de overheid door God is ingesteld en wij behoren die overheid ook te gehoorzamen. Een christen kan niet met beroep op deze tekst zich verzetten tegen de overheid en alles wat de overheid zegt negeren. Dat kan natuurlijk niet. Maar hier, juist hier, is sprake van een rechtstreeks conflict. Het gaat over de naam van Jezus. Want Christus heeft de apostelen namelijk bevolen om getuigen van hem te zijn. De engel heeft hen in Gods naam bevolen om in de tempel te gaan spreken. En de raad wil nou precies verbieden wat God hen geboden heeft. En dan is de grens bereikt. Geen menselijk gezag staat boven het gezag van God. Geldt ook voor kerkelijk gezag. De hoge priester en de raad hebben een officiële plaats in het godsdienstige leven van Israël. Maar hun ambt geeft hun niet het recht om Gods getuigenis aangaande Christus te verbieden. Kerkgezag is ook geen zelfstandig gezag. Ook dat is gebonden aan het woord van God en staat onder de heerschappij van Christus. In de kerk heerst, om het zo in zo te zeggen, een christocratie. Wij leven in een democratisch land. En dat betekent dat je over allerlei dingen mag stemmen. En dat weet je ook, in de kerk mag je stemmen over je ambtsdragers. Maar in de kern van de zaak is de kerk geen democratie. Is het een christocratie. Christus regeert. Hij is het hoofd van zijn lichaam. En de ambtsdragers zijn als het ware vertegenwoordigers van hem. Die vertegenwoordigen de gemeente. En overeenkomstig het woord van Christus zullen die de gemeente leiden. Ook een kerkraad. Een meerdere vergadering. Synode klassisch. Of een predikant mag geen gehoorzaamheid vragen aan de gemeente of aan de gemeenten die tegen het woord van God ingaan. Petrus staat hier. Hij hoort het verbod aan of wat hoort er aan, klacht hoort hij aan. En hij zegt niet tegen dat raad, tegen die raad, je hebt geen enkel gezag over ons. Hij minacht die raad ook helemaal niet. Hij roept het volk ook niet op tot geweld. Hij grijpt ook niet naar het zwaard. Hij zegt eenvoudig, wij moeten God meer gehoorzamen dan mensen. Gehoorzaamheid aan God is dus niet hetzelfde als menselijke strijdlust. Gehoorzaamheid aan God is nederig, standvastig, dat wel. Ze is bereid de gevolgen te dragen, zonder de waarheid prijs te geven. Ook ons kan een zwijgplicht opgelegd worden. Kunnen stemmen ons tot zwijgen oproepen. Dat de publieke opinie misschien zegt, hou je geloof voor jezelf, achter de voordeur. Of misschien leeft dan de angst, spreek je niet te stellig uit met betrekking tot het christelijk geloof. Maakt de boodschap misschien wat gemakkelijker. Nee, we moeten God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Zijn boodschap moet uitgedragen worden. Het met twee woorden spreken in alles. Dood en leven. Met een evangelie, zonde en genade. De apostelen preken niet en ons zich graag over zichzelf vertellen. De engel geeft hen ook geen opdracht om een verslag te doen van de bijzondere ervaring die ze hebben ondervonden. Hun ervaring is niet het middelpunt. Ze spreken over Christus, die zij gezien en gehoord hebben. De kerk leeft toch van het apostolisch getuigenis. De kerk leeft toch van de prediking vanuit het woord. En wat is dan de inhoud van dat getuigenis? Dat brengt me bij het derde punt. De inhoud van dat getuigenis. De verhoogde Christus schenkt bekering en vergeving. Peter zegt het ook, de God van onze vader heeft Jezus opgewekt. Welke u omgebracht heeft. Wat een woorden daar tegen dat Sanhedrin. Hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker. Om Israël te geven bekering en vergeving van de zonde. En wij zijn getuigen van deze woorden. Ook de Heilige Geest die God gegeven heeft en die wij gehoorzaam zijn. Het verweer van Petrus tegenover het Sanhedrin. Hier worden al de woorden van het leven concreet ingevuld. Jezus is opgewekt, opgestaan. Jezus is verhoogd. Jezus is die vorst en die zaligmaker. En hij schenkt bekering en vergeving van de zonde. De apostelen en de Heilige Geest getuigen ervan. Petrus begint tegenover het Sanhedrin. De God van onze vaderen. Met andere woorden, ik verkondig geen andere God dan jullie denken te hebben. Ik verkondig de God van Abraham, Isaac en Jacob. De Vader van onze Heer Jezus Christus, die de oud-testamentische belofte vervuld heeft in zijn Zoon, want in hem zijn al de beloften ja en amen. Petrus beroept zich niet op een traditie. Petrus beroept zich hier op het woord van God. Hij beroept zich als het ware op het Oude Testament. Hij wijst erop dat de God van het verbond, die aan de vaderen het heil hebben beloofd, gekomen is in zijn Zoon. Ik breek niet, zegt Petrus, met hetgene wat voor ons ligt of achter ons ligt. Ik breek niet met het Oude Testament. De God van onze vaderen heeft die Jezus opgewekt. Wat een aanklacht tegenover dat Sanhedrin. Je zou dan maar zitten, je zou het maar horen. Hij is opgewekt, hij is opgestaan. Het oordeel van mensen tegenover het oordeel van God. Jullie dachten dat hij gestorven was, dat hij de dood is ingegaan. Jullie hebben hem veroordeeld. Jullie hebben gezegd dat hij een godslasteraar was, omdat hij de Zoon van God is. Maar God, zegt Petrus, van onze vader heeft hem opgewekt. En daarmee is hij de Messias, de beloofde van het Oude Testament. Vlijmscherp stelt Petrus het hier. U hebt hem vernederd. God heeft hem verhoogd. U hebt hem als een vervloekte aan het hout laten hangen. God heeft hem als een vorst en zaligmaker aan zijn rechterhand geplaatst. U zocht zijn dood. Maar door die Zoon geeft God het leven. Petrus noemt het kruis het hout. En dat herinnert aan Deuteronomium. Een gehangene is goden een vloek. Een gehangene aan dat hout. De leiders hebben Jezus behandeld als iemand die onder de vloek van God stond. Maar juist daar droeg Christus de vloek aan dat hout. Voor zondaren. Zondaren die de dood verdiend hadden. Daar heeft Jezus aan het kruis gehangen om te betalen. Wat mensen als zijn definitieve verwerping benoemden, gebruikt God als verzoening. Het Sanhedrin dacht, hij is gestorven aan het kruis, het is over en uit. Nee, zegt God, het is tot verzoening van de zonde van de wereld. Christus, zegt Paulus, heeft ons verlost van de vloek van de wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Woorden die Petrus spreekt tegen het Sanhedrin. Aangrijpende woorden, diepborende woorden. En het geldt natuurlijk niet alleen voor het Sanhedrin, maar het geldt voor heel deze wereld. Christus is ook voor onze zonden overgeleverd. Onze hoogmoed, onze ongehoorzaamheid en afkeer van Gods heerschappij worden toch op Golgotha zichtbaar. Hij moest daar hangen vanwege mijn ongerechtigheid. Hij moest daar hangen vanwege mijn zonde. En gemeente, we kunnen godsdienstig zijn. We kunnen ons toch tegen Christus verzetten. De leiders kenden de schriften. Ze bezochten de tempel. Maar ze wilden niet voor deze Jezus buigen. En juist ook tegen deze mensen klinken de woorden van het evangelie. Petrus legt hun schuld bloot, vlijmscherp. Maar Petrus zegt ook dat er in die naam vergeving is te krijgen. De hoge priester is bang dat de apostelen het bloed van Jezus op hen willen verhalen. Dat hij de schuld van zijn dood bij hen wil neerleggen. Maar Petrus zegt dat God deze Jezus verhoogd heeft. Om bekering en vergeving van de zonde te schenken voor een ieder die in hem gelooft. Gemeente, dat is toch wonderlijk. Christus in de eerste plaats niet verhoogd om zijn moordenaars te wreken. Maar om aan Israël bekering en vergeving te schenken. Dan klopt hij toch het hart van het evangelie. En dan klopt hij toch het hart van een liefdevolle zaligmaker. Hij die met de scharen bewogen is en gekomen is naar deze aarde. Biedt u bekering en vergeving van de zonde aan. Want God heeft deze zaligmaker verhoogd tot een vorst en zaligmaker. Hij is vorst, regeerder en leidsman die voorop gaat. Hij baant de weg door de dood en door het graf heen. Hij leidt zijn volk het leven binnen. Maar hij is ook zaligmaker. Zijn heerschappij staat in dienst van zijn reddende werk. De hand waarin alle macht ligt, is de hand die aan het kruis doorboord is. God heeft hem verhoogd om Israël bekering te geven en vergeving van de zonde te geven. Hij wil het schenken. Christus wijst in de prediking de schuld aan. En tegelijk wijst hij ook op de vergeving van de zonde die er is. En hij werkt die bekering door de prediking. Het woord toch ontdekt. Als de geest in het hart komt, dan haalt hij de sluier van je hart weg. Haalt hij de, als het ware, de schellende bedekking van je ogen af. Dan ga je zien toch wie je zelf bent. Maar dan mag je toch ook zien wie God in Christus is geworden. Hij geeft wat hij vraagt. Bekering die een beslissende ommekeer in je leven is. Die brengt verandering in je leven. Want als je hem gaat zien in zijn heerlijkheid, dan wil je toch niets anders meer dan die naam verkondigen. Dan wil je toch niets anders meer dan die naam voorstellen, aanbieden. Wijzen op dat hij alles heeft gedaan. Dat er een weg tot ontkoming is en behoud vanuit je zonde en vanuit je ongerechtigheid. Christus keert een mens af van zichzelf en keert hem naar God. Bekering, afkeren van jezelf en je omkeren naar de levende God die zich in Christus heeft laten zien als een genadevolle God. Zo werkt de prediking, zo werkt het in het leven van mensen. En daarom blijft ook vergeving en bekering elke dag weer nodig. Die dagelijkse bekering. Zeker door het geloof zijn we vernieuwd. Als Christus in ons leven is, zijn we vernieuwd. Maar we zijn nog niet volmaakt. Er blijven zonden en er blijven gebreken. Bekering maakt de vergeving niet overbodig. En vergeving maakt de bekering niet overbodig. De verhoogde Christus schenkt ze beide. Bekering is een omkeer van hart en van leven. Afkeren van de zonde. Je keren naar God. En vergeving betekent dat God de zonde niet meer toerekent. Omdat Christus aan dat kruis, aan dat vervloekte houten straf heeft gedragen. Dat bloed ook wat van onze schuld getuigt. Is tegelijk het reinigende bloed. Voor de... Het bloed wat reinigt van de zonde. Wat een genade, gemeente, Laat Petrus hier in deze woorden tot de Sanhedrin klinken. Woorden van genade. Hij biedt als het ware de genade en de vergeving aan. Tot op de dag van vandaag gaat het zo door in de prediking. Zelfs aan mensen die verantwoordelijk waren voor de veroordeling van Jezus, wordt het verkondigd, wordt het aangeboden. Daarom hoeft niemand te zeggen, mijn schuld is te groot. Daarom hoeft niemand te zeggen, ik heb mij te lang verzet. Wat wij niet kunnen voortbrengen, wil nou juist de verhoogde Christus schenken. Want die zaligmaker roept. En die wil hebben dat zijn leerlingen dat gaan verkondigen. En Peter zegt het ook, wij zijn zijn getuigen. Van deze woorden, we willen wat hij heeft meegemaakt. Wat de weg van de zaligheid die willen verkondigen. En ook de Heilige Geest die wil erin meekomen. Want de apostelen zijn ooggetuigen geweest. En de Heilige Geest getuigt met hen mede. Pinkster is daarvan een bewijs. De Geest is uitgestort. Zodat Christus aan de rechterhand zit. Verhoogd van de Vader. Petrus, Johannes en al die anderen waren eerst bevreesde mensen. Dat kunt u lezen in die eerste hoofdstukken van Handelingen. Verloochening. Ze durfden niet. Ze twijfelden. Aan het einde van de evangelie rondom zijn lijden, rondom zijn sterven. Ze vluchtten bij hem weg. Ze stonden daar bevreesd. Ze wisten het ook allemaal niet meer. Ze deden de deuren op slot. Wat zouden de Joden wel niet van hen denken? En hier staan ze vervuld met de Heilige Geest. Om te spreken van die ene naam. Onbevreesd. Tegenover dat Sanhedrin. Wat hun meester had laten doden. Ze laten zien. In woord en in daad. Dat de gekruisigde leeft en regeert. Ze laten het zien dat hij werkelijk aanwezig is. Daarom worden zieken genezen. Onreine geesten uitgedreven. Wordt de gemeente vermeerderd. Want de geest getuigt door het woord. En door de tekenen dat Christus hier is. Gemeente, dan is de drie enige God aan het werk. Vader, Zoon en Geest werken in het midden van zijn gemeente door middel van de prediking. Want de Vader heeft Jezus opgewekt en verhoogd. En die Zoon is vorst en zaligmaker. En die schenkt bekering en vergeving van de zonde. En de Heilige Geest getuigt van Christus en past zijn heil toe. De Drie-enige is aanwezig en werkt. Daarom, gemeente, wordt gevraagd van ons te buigen onder dit woord. Te buigen onder deze zaligmaker. Als je je verzet, dan moet je de strijd verliezen. Dan zal je eeuwig omkomen als je dat volhoudt tot het einde van je leven toe. Maar buig voor deze zaligmaker. Weet dat hij er aanwezig is en weet dat hij wil werken. Want als je voor hem buigt, als je je zonde en je ongerechtigheid beleidt, mag je weten dat je welkom bent bij hem. De apostelen moesten lijden vanwege zijn naam. Als deze reden afgelopen is, als Petrus dat gezegd heeft, over die vorst en die zaligmaker, bekering en vergeving van de zonde, dan lezen we in vers 33. Zijn ze nijdig, worden ze boos. Toen zij dit hoorden, barsten zij van woede en maken zij plannen om hen te doden. Aangrijpend. Het evangelie wordt je verkondigd. De bevrijding wordt je voorgehouden. De genade wordt je voorgesteld. Aangeboden. En dan uitbarsten in vijandschap. Gemeente, het geldt ook voor ons. Zijn wij bereid te buigen voor die naam? Bent u bereid om te buigen voor die naam? Dat kan als die naam je dierbaar is geworden. Als je die naam door middel van de prediking hebt leren kennen. Als je iets van de liefde, de genade van die naam hebt geproefd. Er is toch geen zoetere naam dan de naam van Jezus. Het is de naam van mijn heiland die gekomen is naar deze aarde. Om voor mij te betalen. Dan wil je toch niets anders dan van hem getuigen. En van hem spreken. Dat hebben de apostelen ook gedaan. Want ze zijn gegeeseld. En wat lezen we dan? Ze zijn vervuld met blijdschap. Dat ze mochten lijden vanwege die naam. De geesteling kon hun vreugde niet wegnemen. Niet omdat ze ongevoelig waren voor pijn, nee zeker niet. Maar omdat de naam van Jezus hun dierbaarder was dan de pijn die zij moesten lijden. De apostelen zijn verder gegaan met de verkondiging van het evangelie. Ze hebben zich niet tegen laten houden. En zo is het evangelie, als het ware als een vloedgolf over deze wereld gegaan op de dag van vandaag. Want de gevangenis kon hen niet tegenhouden, geldt op de dag van vandaag. Het evangelie mag verkondigd worden door ook allerlei moderne middelen. De overheid kan een spreekverbod uitvaardigen. Een samenleving kan het christelijk geloof verachten. Een menselijk hart kan zich verzetten. Maar het woord van het leven laat zich niet gevangen zetten. Het woord van het leven zal altijd doorgaan tot de laatste dag toe. De apostelen hebben zich aan het woord gehouden, gaat heen, staat. En spreekt in de tempel tot het volk. Al de woorden van dit leven, zoals het ook vanmorgen tegenover u verkondigt. En wat doet u met dit woord van het leven? Wat is daarop uw antwoord? Amen. Gemeente, we gaan ervan zingen. En we willen het doen van Psalm 118. En dan de versen 11 en 12. 118, 11 en 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Het 11e en het 12e vers van 118. Laten we danken en bidden. Heer in de hemel, aan het einde van deze dienst op uw dag komen wij tot u. De eerste dienst, wilt u het zegenen. De woorden die gesproken zijn, aangrijpende woorden, confronterende woorden, maar ook troostrijke, heilzame woorden. Dat nou een ieder die in u gelooft, mag weten dat hij leeft. Dat hij eenmaal bij u zal zijn, om u eeuwig groot te maken, u eeuwig te loven en te prijzen. Wilt u, Heer, het woord zegenen. Dat we meenemen naar huis, erover nadenken. Waar sta ik nou eigenlijk in het leven? Wie is Christus voor mij? Wat betekent hij voor mij? Ken ik hem werkelijk met mijn hart? Mag ik weten dat ik gewassen en gereinigd ben in zijn bloed? Heer, als het nog niet zo is, dat we ons haast en spoed om ons levens wil. Want het is een gewillige zaligmaker die gereed staat om ons te ontvangen. En die tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. Wilt u ook het verkeerde en het zondige van de dienst wegnemen? Maar juist dat goed achtervolgen met uw genadige zegen tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Zegen in ieder van ons. In onze persoonlijke omstandigheden. Wees ons ook de rest van de dag nabij. Wij vragen dat om Jezus wel uit genade. Amen. Onze slotzang, Psalm 72 en het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. 11e vers van 72. Ontvangt de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.